Welkom bij Radio Maria.
Radio Maria presenteert Op Bedevaart met Maria. Uw presentator, Jos de Kok.
Beste vrienden, we zijn al aan de vierde halte van Op Bedevaart met Maria. Op zoek naar deze plaatsen in de ganse wereld waar Maria verscheen. Als bedevaartsplaatsen, ik herhaal het even, nemen we uiteraard deze die officieel erkend zijn door de kerk, maar ook deze die door de overlevering, door de traditie erkend zijn. Bijvoorbeeld omdat ze verheven werden tot basiliek, of omdat een of andere paus de plaats ooit heeft bezocht of erover heeft geschreven. En we gaan vol moed verder. We vertrokken in de eerste eeuw van het christendom. We volgden de apostel Jacobus in het Spaanse Zaragoza, zijn broer de apostel Johannes de Evangelist in Efeze en Patmos. Dan vervolgden we ver naar het oosten, tot in India aan de zuidwestkust in Kuravilangat. Een gebied voorbereid door de apostel Thomas, wiens leven we ook overliepen. Dat allemaal in de eerste, begin tweede eeuw van onze jaartelling. En vandaag maken we een sprong naar de helft van de derde eeuw. En we stappen naar Frankrijk, de oudste dochter van de katholieke kerk. Waarschijnlijk hebt u al gehoord over Le Puy-en-Velay. Le Puy-en-Velay is een gemeente in het Franse departement Haute-Loire, regio Auvergne. Het ligt op een 140 kilometer ten zuidwesten van de grote stad Lyon. Le Puy-en-Velay is een bekend verzamel- en startplaats voor pelgrims, reeds lang in de geschiedenis, op weg naar Santiago de Compostela. Le Puy dankt zijn ontstaan aan de merkwaardige, indrukwekkende resten van een vulkaan. Vandaar Le Puy, de put. En zo valt onmiddellijk op, aan de rand van de stad, de twee enorme rotskegels, vulkaankegels, loodrecht omhoog, waarop de ene een kapel is gebouwd, de Sint-Michielskapel, en op de andere een gigantisch groot Mariabeeld die over de stad uitkijkt. Het is een 16 meter hoog, roodgeverfd Mariabeeld, maar ik kom daar later op terug. In Le Puy, vanaf een centraal gelegen plein, lopen steile straatjes omhoog naar de kathedraal die ook gelegen is tegen een vulkanische rots. Het is de oorspronkelijke vuurmond of schoorsteen van de vulkaan. De kathedraal zelf vertoont de architectuur uit elke periode, van de 5e tot de 15e eeuw, en verraadt alzo ook Byzantijnse en Moorse invloeden. De plek waar de kathedraal staat is als cultusplaats al heel oud. Deze vulkanen boezemden al van in de oudheid de mensen ontzag in voor de natuur. Bovenop de kraterpijpen bidden sinds mensenheugnis de bewoners tot hun goden. In voorchristelijke tijden stond hier een dolmen op de plaats van de kathedraal. Die heeft de eeuwen niet doorstaan, maar de oorspronkelijke deksteen hiervan is vermoedelijk dezelfde als de huidige koortssteen in de kathedraal. Deze steen of verschijningssteen bevindt zich in de noordelijke zijkapel naast de apsis. Men gelooft dat zieken die op deze steen worden neergelegd, genezen. Vandaar deze naam, de koortssteen. Jaarlijks komen tienduizenden pelgrims op bezoek. Dus je kan er drie grote monumenten waarnemen op de kraterpijpen. De kathedraal, het immense Mariabeeld en de Romaanse Sint-Michielskapel. Deze laatste gaat terug tot het jaar 961. Het is te bereiken via een 220-tal trappen. Een aanrader om te beklimmen, niet alleen voor de goede conditie, maar ook voor de zeer mooie kapel en het mooie panoramische uitzicht.
Thank you.
Wat is er nu gebeurd in Le Puy-en-Velay? Ook hier is alles gebaseerd op oude teksten, overleveringen, legenden enzovoort. Maar ook hier vinden we deze continuïteit van het bestaan, door de eeuwen heen op deze plaats, zoals bij vele oude bedevaartsplaatsen. Zoals op vele plaatsen vindt men de resten van een kleine kapel, daarna een grotere en tenslotte op sommige plaatsen een basiliek of kathedraal. Men kan dus veelal duidelijk aantonen dat er sinds die soms zeer vroege feiten steeds een bedevaartplaats is geweest tot de dag van vandaag. We zijn de 11 juli van het jaar 250. 11 juli is trouwens de feestdag in Le Puy-en-Velay. Een zieke weduwe had zeer hoge koorts en de heilige maagd verschijnt haar. Maria vraagt haar naar de Annisberg te gaan in Le Puy, ook Corneille-rots genaamd. Maria vraagt dan de vrouw om de nacht door te brengen op deze gekende steen of de megalithische dolmen. En de vrouw geneest meteen en als dank vraagt Maria om een kerk te bouwen. Deze plaats wordt alzo een van de oudste heiligdommen ter ere van ons lieve vrouw. Er wordt ook verhaald dat de heilige Joris deze steen kwam bezoeken. Zoals ik al zei, we zijn dus de 11 juli van het jaar 250. Opmerkelijk was dat volop in de zomer de steen afgedekt was door een dikke laag sneeuw. Een hert tekende, bij het stappen met zijn poten, het plan voor het bouwen van een heiligdom. Maar doordat de bouw niet kon worden uitgevoerd door geldgebrek, plaatste men rond het gebied een droge doornhaag. En de volgende dag stond die haag reeds in volle bloei. Een 150 jaar later gebeurde op dezelfde plaats een andere miraculeuze genezing. Een lamme lag op die stenen tafel en stond genezen op. Onze lieve vrouw herhaalde haar aanvraag voor de bouw van een kerk. De bisschop van toen reist naar Rome om van de paus de toelating te bekomen om een basiliek te bouwen op deze plaats, aangeduid door onze lieve vrouw. Tevens ook met de vraag om ook daarna zijn bisschopszetel naar die locatie te kunnen overplaatsen. En de heilige bisschop Evodius bouwde dus, ook op verzoek van engelen in een visioen, een Maria-bidplaats rondom deze megalithische dolmen op de top van de vulkanische rots, de Mont Corneille. En tevens verplaatste de bisschop zijn bisschopszetel naar hier. Tussen 415 en 430 bouwde de heilige bisschop Scutarius de eerste kathedraal. Hij moet zeer overtuigd zijn geweest van de realiteit van de feiten, daar hij deze dolmen in deze kathedraal plaatste. Eens de bouw beëindigd, trekken hij en zijn helper naar Rome om de toewijding aan te vragen. Onderweg ontmoeten ze twee bejaarden, die hen aanraden terug te keren naar Le Puy-en-Velay. Ze ontvangen van deze twee bejaarden relieken. De bisschop en zijn helper keren op hun stappen terug en zien hun kerk badend in een onwerkelijk schitterend licht waarbij de klokken luiden. De toewijding van de eerste kathedraal werd het werk van de engelen. Nu nog vandaag leggen bedevaarders zich op de steen om gunsten te bekomen. Dit bedevaartsoord werd zeer populair. Dit wordt bevestigd in een tekst geschreven door Gregorius van Tours in 591. Hij was een Gallo-Romeinse bisschop, historicus en schrijver van heiligenlevens. Hij was een leidinggevende prelaat van Gallië. Ook Karel de Grote bezocht tweemaal het heiligdom, in 772 en in 800. Het jaar dus van zijn kroning tot keizer. Zes pausen bezochten dit bedevaartsoord. En paus Leo de IX schreef in 1051: in dit heiligdom, op de Anisberg, ook Corneille genaamd, heeft de heilige maagd Maria meer dan elders verering, eer en liefde ontvangen van vele gelovigen in het land. Zo ook is geweten dat vele Franse koningen er kwamen om te bidden tot de Zwarte Onze Lieve Vrouw. Als ook heiligen als Antonius van Padua, de heilige Dominicus en de heilige Coleta. De eerste Franse bedevaart vanuit Le Puy naar Compostela, 1600 kilometer ver, vond plaats in 950 met bisschop Godescalc. Deze bedevaarten stegen zeer snel in aantal en Le Puy werd een van de belangrijkste startpunten naar Compostela. Tot vandaag nog is het gekend onder de naam de Via Podiensis. Het loopt dus van Le Puy en Velay tot Saint-Jean-Pied-de-Port aan de voet van de Pyreneeën. Het parcours gaat dus onder andere over de zeer mooie streek van de Gorge des Tarnes. Zo worden nu nog elke morgen om 7 uur de bedevaders gezegend aan het standbeeld van de heilige Jacobus in de kathedraal van Le Puy.
Thank you. ons eens leerde, wijs ons de weg naar de hemel.
Beste vrienden van Radio Maria, ik had het daarnet over het feit dat vele Franse koningen naar deze plaats kwamen om te bidden tot de zwarte Ons Lieve Vrouw van Le Puy-en-Velay. Het is dus een zwarte afbeelding van Maria. Daar is een uitleg voor. De heilige Franse koning Lodewijk de IX schonk in 1254... bij zijn terugkeer van de zevende kruistocht uit het Heilig Land, aan de kathedraal een ebbenhouten, dus zwarte, Madonna-beeld. In 1794, tijdens de Franse Revolutie, werd het helaas verbrand en alzo vernield. Op het altaar bevindt zich dus een kopie van de oorspronkelijke beroemde zwarte Madonna. Omdat Maria ook de beschermheilige van de kruisvaarders was, brachten deze bij terugkomst goud, juwelen en vooral ook reliquieën mee. Alzo behoren tot de pronkstukken van de kerkschat van de kathedraal, repen van het tafelkleed dat bij het laatste avondmaal was gebruikt, en zelfs een zilveren munt betaald aan Judas. Nog even een woordje over deze kathedraal. De huidige Romaanse kathedraal, op de flank van de Rocher Corneille, dateert dus van de eerste helft van de 12e eeuw. Het bijhorende klooster verrees op de resten van een 13e eeuwse vesting. In 1140 werd er een hospitaal voor pelgrims gebouwd tegen de kathedraal. Telkens wanneer 25 maart valt op Goede Vrijdag, is er een jubeljaar. Dit werd ingevoerd in de 15e eeuw. In dat eerste jubeljaar, in 1407, ontving men 200.000 bedevaarders. Een ander interessant feit is de volgende, voor onze streken. Vanaf de 11e eeuw was dit bedevaartsoord ook bekend in onze streken. Dit onder de naam van Ons Vrouwe ten Putte. Kerkelijke en burgerlijke rechtbanken in Vlaanderen legden veroordeelden als straf een reis op naar dit heiligdom. Om bij deze kathedraal te komen moet beneden vanaf een pleintje een lange trapstraat worden beklommen. De trapstraat gaat vlak voor de kathedraal over in een echte trap. Deze echte trap loopt door onder de ingangspoort tot in het kerkgebouw. Dit alles geeft een heel apart en schilderachtig effect. De trap wordt ook wel gezien als een symbool voor de weg naar Santiago. En zoals reeds gemeld is er een tweede steile rots waarop een zeer groot Mariabeeld pronkt. Een beeld van 16 meter hoog op een sokkel van 6 meter. Het toont een rood geschilderd Mariabeeld met het kind Jezus. Alles op een hoogte van 757 meter. In 1854 begonnen de werken, maar er kwamen financiële problemen opduiken. Daarom werd in Parijs beroep gedaan op Napoleon III. Via het idee van maarschalk Pélissier werd beloofd de veroverde kanonnen te schenken, indien de slag bij Sebastopol zou gewonnen worden tijdens de Krimoorlog. En 3 dagen later viel de stad. De vrede werd getekend en zoals beloofd schonk de keizer 150 ton gesmolten ijzer. In 1860 werd het beeld ingewijd in de aanwezigheid van 120.000 gelovigen. Tot aan de bouw van het vrijheidsbeeld in Amerika in 1886 was dit het grootste beeld van de wereld. En beste luisteraars, tot slot. Een echte formele goedkeuring van de verschijning heeft deze plaats niet. Het is wat men noemt een traditionele goedkeuring. Wel schreef paus Leo IX in 1051, zoals ik reeds vermeldde, in dit heiligdom heeft de heilige maagd Maria meer dan elders verering, eer en liefde ontvangen van vele gelovigen in het land. Op 11 februari 1856 verhief paus Pius IX dit heiligdom tot basiliek. En dan nog iets interessant. In 1998 verzusterde Ons Lieve Vrouw van Le Puy met het bedevaartsoord het Huis van Maria in Efeze. Uiteindelijk vielen de gebeurtenissen in Le Puy samen met de uitroeping van Maria als Moeder van God tijdens het Concilie van Efeze in 431. Daarom ook het geliefkoosde gebed in Le Puy is het Angelusgebed, als ook het veelvuldig gezongen Salve Regina. Trouwens, nog iets interessant om aan te halen, is de bisschop van Le Puy, Ademar de Monteil, einde 11e eeuw. Hij wordt beschouwd als de auteur van het Salve Regina. U zal horen. De huidige bisschop van Le Puy, Monseigneur Henri Brincard, met enkele gelovigen die dit Salve Regina zingen in de kathedraal. En daarna hoort u een afgeleide van dit Salve Regina. In de 17e eeuw maakte een jezuïet voor de armen van Napels een versie beter verstaanbaar voor hen in het Italiaans. Daar Napels en Corsica nauwe contacten hadden, werd dit de Corsicaanse hymne. U hoort dan het Dio vi salvi regina, gezongen door de Corsicaanse groep I Muvrini. En daarmee sluit ik dan ons bezoek af aan Ons Lieve Vrouw van Le Puy en Velay.
Thank you.
Beste luisteraars, volgen jullie me verder op deze boeiende reis? We stappen van het mooie Le Puy-en-Velay meer naar het zuiden en wel naar het toenmalige centrum van het Romeinse Rijk, de stad Rome. We blijven nog steeds in de eerste eeuwen van het christendom. We vertoeven er omstreeks het jaar 352. Zeer velen in het Romeinse Rijk waren bekeerd tot het christendom. Een aantal Romeinse christenen gaven geld uit ter verering van Maria en de apostelen. En zij bouwden heiligdommen en kerken toegewijd aan hen. Zo besloten zekere Johannes van Rome, een edelman, en zijn vrouw gans hun vermogen aan te wenden ter verering van ons lieve vrouw. In de nacht van 4 naar 5 augustus, in het jaar 352, hadden zij een ongewone droom, waarin hun Maria verscheen. Maria vroeg hen een kerk te bouwen op een van de 7 heuvelen van Rome, namelijk op de Esquilijnheuvel. Maria preciseerde hen waar de kerk moest gebouwd worden door de plek aan te tonen met sneeuw. De man Johannes vertelde deze droom aan de toenmalige paus Liberius. En paus Liberius verklaarde dezelfde droom te hebben gehad. En inderdaad, op 5 augustus, dus midden in de zomer, stappen ze naar deze heuvel en vonden het bedekt onder de sneeuw. Deze sneeuw tekende de vorm aan van het fundament voor een kerk. Er werd terstond gestart met de bouw, volgens de lijnen aangeduid door de sneeuw. De Basilica Liberiana verrees uit de grond. Zoals reeds vermeld, had in 431, 80 jaar later, in Efeze een concilie plaats. Maria wordt er plechtig erkend als de moeder Gods. Zij is dus niet alleen de moeder van de mens Jezus, maar ook de moeder van Jezus de Godmens. En paus Sixtus III herbouwde en verfraaide deze oorspronkelijke Basilica Liberiana tot deze die we goed kennen, namelijk de Basiliek Santa Maria Maggiore. Sinds 1929 is deze kerk, met de rang van Basilica Major, in bezit van de Heilige Stoel. De basiliek is een van de 7 pelgrimskerken van Rome en een van de 4 pauselijke basilieken, dus naast de Sint-Pietersbasiliek, de Sint-Jan van Lateranen en Sint-Paulus buiten de muren. Nog even toch een toelichting over één bijzondere schat die zich bevindt in deze basiliek de Santa Maria Maggiore. Volgens de overlevering schilderde de apostel Lucas een icoon van ons lieve vrouw. Deze icoon werd door de apostel meegebracht uit Jeruzalem. En deze bevindt zich dus in deze basiliek. Dat het uit de eerste eeuw afstamt, werd bevestigd door een koolstof 14 datering. Door de eeuwen heen werd deze icoon meerdere malen in processies door de stad gedragen. Zo werd die ook gedragen door paus Gregorius de Grote tijdens een grote pestepidemie einde 6e, begin 7e eeuw. Ook in 1837 droeg paus Gregorius de 16e deze icoon tijdens een grote epidemie van cholera. Kort na de processie kwam er trouwens een einde aan deze epidemie. Deze paus liet dan als dank een gouden kroon op de hoofden van Maria en het kindje Jezus plaatsen. Paus Paulus V, begin 17e eeuw, liet een kapel bouwen speciaal voor deze icoon. Deze verdween dan van het hoofdaltaar naar deze nieuwe kapel. In de Bethlehemcrypte van de Grote Basiliek vind je een reliquie waarvan gezegd wordt dat het de kribbe van Christus geboorte is. Dit samen ook met een stuk van het kruis. Het werd gebracht door de heilige Helena, de moeder van de Romeinse keizer Constantijn. Vele beroemde katholieken liggen hier begraven, waaronder de heilige Hieronymus en ook de apostel Matthias. 5 augustus is dus de feestdag van deze basiliek en van, zoals het genoemd wordt, Onze Lieve Vrouw ter Sneeuw. Wat dus verwijst naar de datum van Maria's verschijning in de 4e eeuw en de sneeuw die er lag om het plan van de fundamenten voor de bouw van de basiliek aan te tonen. Opvallend is hoe overal in de wereld en ook in ons land vele kerken en kapellen de naam dragen van Onze Lieve Vrouw ter Sneeuw. Deze verwijzen dus allemaal naar de basiliek Santa Maria Maggiore in Rome. En beste vrienden, u kan eerst even luisteren naar een sfeermoment in deze basiliek, gevolgd door een gebed die werd uitgesproken door paus Johannes Paulus II bij zijn bezoek aan deze basiliek kort na zijn pauskeuze. En na een mooie melodie sluit ik deze halte dan ook af.
Maria is geroepen om allen naar de Verlosser te leiden, om van Jezus te getuigen, zelfs zonder woorden. Alleen maar met de liefde waarin zich het moeder zijn openbaart. Ook om degenen die meer weerstand bieden te doen naderen, ook voor wie het moeilijker is in de liefde te geloven. Maria is geroepen om allen, dat wil zeggen, ieder afzonderlijk, tot haar zoon te doen naderen. Ik ben geheel de Uwe, en alles wat ik heb, is het Uwe. Wees Gij mijn gids in alles.
Thank you.
En beste vrienden, we waren vandaag gestart in Le Puy-en-Velay, doorgereisd naar Rome op bezoek in de basiliek Santa Maria Maggiore, waar Onze Lieve Vrouw ter Sneeuw wordt vereerd. En we stappen nu moedig de Franse stad Tours binnen, steeds in een heel ver verleden. Even lokaliseren. Tours ligt een 240 kilometer ten zuidwesten van de hoofdstad Parijs, een 100 kilometer onder Le Mans. Maar we keren dus terug naar de vierde eeuw en we kloppen aan bij een zekere Sulpicius Severus, geboren in Aquitanië, Zuidwest-Frankrijk, in 363 en overleden in Zuid-Gallië rond het jaar 425. Hij was een christelijke schrijver. Severus had rijke ouders en genoot goed onderwijs. Hij studeerde rechten en werd een rechtvaardige advocaat. Ook zijn kennis van het Romeinse recht komt in zijn werken terug. Maar later werd hij beïnvloed door een zekere Martinus, bisschop van Tours. Advocaat Sulpius Severus wijdde zijn rijkdom aan de christelijke arme bevolking en zette zijn eigen leven in het teken van goede werken en meditatie. Dit tegen de zin in van zijn vader. Severus wilde Christus volgen en de leer van, zoals geschreven staat, de vissers, dus de leer van de apostelen. Hij is vooral bekend geworden door de eerste biografie van zijn hand over de heilige Maarten van Tours. En dit is de persoon die ons hier zal interesseren. En zo komen we dus bij de heilige Martinus van Tours of Sint Maarten. Maarten werd rond 316 geboren in het Ongaarse Savaria als zoon van Romeinse ouders. Hij komt dus uit de landstreek die door de Romeinen Pannonië werd genoemd. Dit is ongeveer het huidige Hongarije. Zijn opleiding ontving hij in de Italiaanse stad Pavia. Omdat zijn vader militair was, viel hij onder de wettelijke bepaling dat de kinderen van militairen eveneens een militaire loopbaan zouden volgen. Hij moet 15 jaar geweest zijn toen hij bij het Romeinse leger werd ingelijfd. En alzo op jonge leeftijd trok hij naar Gallië. Als zoon van een militair was hij zeker geen gewone soldaat. Hij moet hetgeen men noemt circitor of oppasser geweest zijn met dubbele soldij. Deze functie bestaat hierin de wachtposten en nachtwaken van het garnizoen te inspecteren. Tevens bezat hij ook een slaaf. Maar volgens schrijver Severus behandelde Maarten zijn slaaf als zijn eigen broer. En zo kennen jullie het meest beroemde verhaal over deze heilige. Het is tijdens zo'n nachtronde, in de winter van 338, bij een stadspoort van Amiens, dat Martinus een bedelaar ontmoette, aan wie hij de helft van zijn mantel gaf. Misschien interessant om te weten waarom maar de helft. Wel, de reden is omdat de helft van de mantel eigendom was van Rome en dus niet van hemzelf. Zo is ook geweten dat Martinus aanwezig was bij de campagne aan de Rijn tegen de Alamannen in Civitas Vangionum. De Alamannen vormden een verbond van Germaanse volkeren tegen de Romeinen. Civitas Vangionum is de vroegere benaming van de Duitse stad Worms, gelegen aan de Rijn. Maar toen reeds worstelde Martinus met gewetensproblemen bij al dat bloedvergieten. Om te bewijzen dat zijn gewetensprobleem niet uit lafheid was, en ook tevens met een sterk geloof in de goddelijke voorzienigheid en bescherming, stelt hij voor om een menselijk schild te vormen. En zonder verklaarbare reden vragen de Germanen de vrede aan. Volgens historicus Sulpicius Severus dient Martinus nog 2 jaar in het leger. Hij laat zich met Pasen dopen en een jaar later stapt hij uit het leger in 356. Vanaf dat ogenblik wordt zijn leven uitsluitend beheerst door de godsdienst. Hij bezoekt in Poitiers bisschop Hilarius, een groot theoloog en sinds 350 bisschop aldaar. Zowel Martinus als Hilarius zijn even oud en komen uit de aristocratie, maar bekeerden zich tot het christendom. Bisschop Hilarius wil Maarten diaken wijden, maar deze laatste weigert uit bescheidenheid. Zo leefde Maarten enige tijd als kluizenaar op het eiland Gallinaria bij Genua. Hij stichtte ook het eerste klooster op Vaanse bodem, tezamen met bisschop Hilarius in de buurt van Poitiers. 10 jaar later werd Martinus in 371 toch tot bisschop van Tours gekozen, omdat het overduidelijk de wens van het volk was, kon hij niet weigeren, alhoewel hij alles probeerde om het te vermijden. Want het volgende verhaal doet de ronde. Martinus vond zich dus ook ditmaal niet waardig genoeg voor dat ambt van bisschop. En wat deed hij? Hij verstopte zich in een ganzenhok. Maar toen zijn aanhangers hem gingen zoeken, gingen de ganzen als gekken tekeer, waardoor zijn schuilplaats ontdekt werd. Zo kwam het dat hij alsnog tot bisschop kon worden gewijd.
Ave Maria. Queen of our hearts, Queen of peace, pray for us. Ave Maria, Ave, Ave Maria, Ave, Ave Maria, Ave, Ave Maria, Ave.
Beste vrienden, uiteindelijk, hebben we dus gehoord, werd Martinus toch tot bisschop gewijd. Eens bisschop zette hij zich in voor de verdere verspreiding van het christendom. Eigenlijk was hij niet zo geliefd bij de andere bisschoppen, omwille van zijn boetvaardig leven en armzalige kleding. Want zijn kluizenaarsleven behield hij inderdaad als bisschop. Dit verklaart ook, in trouw aan het monnikenideaal, de stichting nabij Tours van een nieuw klooster, genaamd Marmoutier, wat betekent Martinus Monasterium, Martinus Klooster. Martinus legt de monniken een leven op van militaire en mannelijke moed. Deze abdij werd een echt centrum van vorming voor de evangelisatie. Het was de eerste basis voor de verkondiging van het christelijke geloof in Gallië. De abdij telde tot 80 broeders. De meeste stamden uit aristocratische middens. Dat gaf dan een voordeel aan Martinus om een grote invloed uit te oefenen en om zelfs keizers te ontvangen. Onze advocaat Severius, bekend geworden voor de eerste biografie over de heilige Maarten van Tours, schrijft over deze tijd, heel interessant, ik citeer: "Nu we een tijd beleven waarin alles bedorven en corrupt is, is het bijna uitzonderlijk dat een bisschop zichzelf bleef en niet toegaf aan hielenlikkerij bij de vorst." En Severius schrijft verder: "Uit verschillende hoeken van de wereld had zich een aantal bisschoppen verzameld aan het hof van keizer Maximus. Deze keizer had een woest karakter en was hoogmoedig geworden door zijn overwinning in de oorlogen. Alle bisschoppen onderscheiden zich door hun laaghartige vleierij aan het adres van de keizer. In hun ontaarding en gebrek aan standvastigheid waren zij vervallen van bisschoppelijke hoogwaardigheidsbekleders tot lievelingen van de keizer." Aldus Severius in zijn biografie uit de 4e eeuw. Natuurlijk zullen jullie zich nu wel afvragen, dit programma gaat over Maria Bedevaarten, waar zit het mariale aspect in gans dit verhaal? Daarvoor vervolg ik even wat Sulpicius Severus vermeldt in zijn biografie over Martinus. Hij vermeldt dus ook hoe Martinus vaak de genade ontving van de verschijningen van de gezegende maagd Maria, vooral toen hij bisschop van Tours werd. Hij vermeldt dat Maria verscheen onder twee hoedanigheden: als een koningin en als een echte moeder. In 397 stierf Maarten aan koortsen. Hij was toen ongeveer 80 jaar oud. Hij werd op 11 november begraven in Tours, en deze datum wordt dan ook zijn feestdag. Het graf werd ontdekt in 1860 op basis van de middeleeuwse plannen van de toenmalige kerk. Men wist ook dat onmiddellijk op zijn graf een kleine basiliek werd gebouwd. Al gauw na zijn dood kwam de verering op gang en in de 7e eeuw werd er een nieuwe basiliek aan hem gewijd. In zijn nog bestaande graf, die je nog vandaag de dag van heel dichtbij kan bezoeken, liggen een stuk schedel en een arm van deze heilige. Als jullie Tours bezoeken, ga er zeker op bezoek. Het doet iets om zo dicht bij een trouwe opvolger van de apostelen van de Heer te kunnen naderen. Martinus kunnen we echt als de eerste apostelen uit het evangelie beschouwen. Trouwens, als bisschop was hij een waardige opvolger van de apostelen. Alzo vermelden de geschiedschrijvers het volgende. Omdat hij van hetzelfde kaliber was als de apostelen, trokken in de middeleeuwen vele pelgrims naar zijn graf. Dat haalde net zoveel uit als een pelgrimstocht naar Rome, waar de kopstukken van de kerk Petrus en Paulus vereerd werden. Zo wordt ook vermeld over zijn mantel. Ik citeer: als de Frankische koning oorlog moest voeren en ten strijde trok, nam hij Martinus' mantel als een kostbare reliek mee in de hoop dat het hem de overwinning zou brengen. In vredestijd bevond zich het kledingstuk in een aparte gebedsruimte in het koninklijke paleis. Men geloofde graag dat het dezelfde mantel was die Martinus destijds met de arme man van Amiens had gedeeld. Het kledingstuk genoot een grote verering. Ook vele pelgrims trokken naar Martinus' mantel. Het werd genoemd de Capella. En nu even tussendoor. Het woord kapel is ervan afgeleid, want stilaan ging de betekenis van dit woord over op de ruimte waar de capella werd vereerd. De bewaarder heette Capellanus. Daar komt ons woord kapelaan vandaan. Het vormt ook de oorsprong van het woord Kapetingers, dus het koninklijke huis van de Kapetingers. Deze heilige Martinus bleef als het ware het symbool van de Franse eenheid tot aan de Franse revolutie. Maar ik stel voor even naar ons Vlaanderen te gaan. Deze heilige wordt vooral gevierd in de Westhoek, de Dendervallei en Beveren. Hij neemt daar de taak over van Sint Nicolaas, maar dan in de nacht van 10 naar 11 november. Volgens de overlevering verkondigde Sint Maarten het evangelie langs de Vlaamse kust. Het gebeurde in een klein dorpje, het huidige Duinkerken, volgens andere bronnen Kokzijde. Martinus bond zijn ezel vast. Maar later wist deze zich los te maken en de ezel liep weg. De heilige man vroeg de hulp van de visserskinderen om met fakkels en blazend op toeters de ezel te zoeken. Nadat ze de ezel gevonden hadden, veranderde Sint Maarten de uitwerpselen van de ezel in een soort koek, volare genoemd. Beste vrienden, ik laat het erbij, het zou ons te veel doen afwijken van ons echte thema. Maar het is wel interessant. En nog één belangrijke informatie. Sint Martinus is de patroon van, inderdaad, Buenos Aires, de stad van onze huidige paus Franciscus. Volgens een oude traditie kwamen de stichters van deze stad bijeen in oktober 1580 om de stad onder de bescherming van een heilige te plaatsen. Zij organiseerden een loting waaruit de heilige Martinus werd gehaald. Maar men was eerst niet heel tevreden met het feit dat het een Fransman was. Maar bij de nieuwe loting kwam dezelfde Martinus weer naar boven. Zo, beste vrienden, we zijn aan het einde van deze uitzending. We bezochten dus Le Puy en Velay met de Zwarte Madonna, de Basiliek Maria Maggiore in Rome met Ons Lieve Vrouw ter Sneeuw, en we besloten met de stad Tours met het leven van de heilige Martinus, aan wie Maria verscheidene keren verscheen, zoals vermeld staat, als een koningin en als een echte moeder. Beste vrienden, ik dank jullie hartelijk voor jullie aandacht en tot de volgende halte met Onze Lieve Vrouw.
La pace.